stof voor onze overdenking. Geliefde gemeente, vindt u in de uw voorgelezen psalm. Psalm 96 en daar van het 11e tot en met het 13e vers. Psalm 96 van vers 11 tot en met 13. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat de zee bruisen met haar volheid. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is. Dat dan al de bomen des wouds juichen. Voor het aangezicht des Heren. Want hij komt. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Tot zover. Zijn wij hierboven van advent tot advent. Vorige week hebben wij stilgestaan bij Exodus 2... vers 25, als ik me goed herinner, daar staat geschreven: en de Heere zag de kinderen Israëls aan en hij kende ze. Toen de nood zo groot was, vanwege de druk en hun ellende. Toen hebben wij de nadruk erop gelegd dat Gods komen tot de wereld, tot zondaren, niet bepaald kan worden door ons verlangen en onze deugdelijkheid. En toen heb ik sterk de nadruk daarop gelegd hoe de profeten, onder andere Ezechiël, maar ook Jozua heeft ervan gesproken, als ze ons een blik geven in het volksbestaan en volksleven van Israël in Egypte. En dat op zeer breedvoerige wijze, onder andere door Ezechiël, daar zonder meer gesteld wordt dat het volk in zijn geheel was afgeweken en de afgoden van Egypte dienden. En dat zelfs niemand genegen was toen God begon tot hen te spreken, dat niemand genegen was om die afgoden weg te doen. Maar dat ze zelfs mee hebben gesmokkeld op hun reis naar het beloofde land. Toen viel de nadruk op die advent dat God zelf komt. Hij nadert tot een schuldig volk. En hij hoort ook dat ongeadresseerde geschreeuw van die Israëlieten. Het klimt op in zijn oren als ze het zo benauwd en bang hebben. En hij gedacht aan het verbond en aan Abraham, Isaac en Jacob. En in zonderheid hij gedacht aan de zoon van zijn welbehagen. En hij kwam toch, ondanks het feit dat er zo bitter weinig echte, zuivere verwachting was bij dat volk op de Heere hun verlosser. Stond hem niet in de weg. Dat is de roem en de prijs van zijn grote genade. Hij nadert. En wij waren bezig en ieder in het zijde. Of wij schreeuwden van pijn en ellende. Maar de hunkering naar de levende God. Nee, dat vormt de grond niet van het komen van God. En nu wilde ik vanmorgen, zo de Heer wil, iets zeggen over het advent, maar dan ook een verwacht advent, van advent tot advent. Want God, die zo machtig is om te komen naar zijn soeverein welbehagen, uit zijn eeuwig verbond, diezelfde God is het ook, die in de harten van zondaren ook iets werkt van de verwachting van het heimwee, of van het heimwee naar het heimwee van zijn komst. En ook daar is de oude kerk niet vreemd aan geweest. Ze hebben dat op een bepaalde manier ervaren, die ons koele Noorderlingen wel eens wat al te gekleurd misschien voorkomt. Maar het was de Heilige Geest die in die mensen harten werkte. En waar nu geen verwachting is uit onszelf of van onszelf, de Heere komt toch. En hij kan ook op zijn tijd in het hart van een mens een levende verwachting leggen, een hoop die niet beschaamt, omdat de liefde van God in het hart wordt uitgestort. Die 96 psalm staat niet bij van welke auteur, dat staat trouwens eigenlijk nergens bij, maar ook de traditie heeft hem er niet bij gezet. Maar hij lijkt in ieder geval veel op een psalm van David, zoals hij ongeveer voorkomt in 1 Kronieken 16. Daar David een psalm maakt voor het aangezicht van de Heer en opdracht geeft aan Asaf om hem ook te laten zingen en te zingen. Bij het plaatsen en het opbrengen van de ark in Jeruzalem. Die blijde tijd voor David, toen hij ook al het volk trakteerde op brood, wijn en vlees. En in het 1 Kronieken 16 komt deze psalm op enkele wel bijzonderheden na, maar komt hij bijna letterlijk voor. Misschien is het David geweest daar, of misschien ook een ander. Dat doet niet ter zake. De psalm zal wel tamelijk oud zijn. Dat geloven wij zeker. En in deze psalm is de lof van de Heere aan de orde. En wat in deze psalm zo opvalt, is dit. Dat deze psalm de enge grenzen van het volk Israël doorbreekt. En het licht laat schijnen, het licht van de verwachting over de volkeren van deze wereld. Ja, dat alle geslachten en volken worden opgeroepen om zijn naam te eren, hem offer te brengen en in zijn voorhoven te komen. Ja, dat de heidenen mogen horen, al de heidenen zijn eer, dat het hun verteld mag worden. Je zou haast zeggen, die psalm 96 draagt ook sterk het karakter van een zendingspsalm. Een psalm die zo lang geleden al uitbreekt uit de enge kring en het licht laat schijnen midden in de duisternis. Wonderbaarlijk dat de Heilige Geest, waar de Geest des Heeren is, is vrijheid, maar dat die Heilige Geest door alle barrières heen breekt en dat hij die mensen toen al heeft duidelijk laten zien dat de zegen aan Abraham, dat in principe niet de zegen bedoelde voor het ene volk, maar dat juist in die zegen aan Abraham en aan dat volk de zegen over alle volkeren besloten was. In u zullen alle volkeren en geslachten der aarde gezegend worden. Wonderlijk dat het hier weer zo duidelijk naar voren komt. Die oude kerk was een kerk van verwachting. En als je nou die verwachting eens nader zou bezien, hoe zou die verwachting er dan uitzien? Hoe ziet ze eruit? Die adventsverwachting. Ja, daar heb ik, dat zeg ik eerlijk, veel over gedacht. Niet alleen nu, bij deze psalm. Veel over gepeinsd en de Heere gevraagd ook om licht. Dat hebben we altijd nodig. En ik heb ook meerdere malen daar iets van gezegd. Bij de behandeling van sommige teksten of bijbelgedeelten. Als je die verwachting leest, waaruit ze bestond, dan zie je zoiets moois, zoiets heerlijks, als je oog ervoor ontsloten wordt. En als de Heere iets werkt van het verlangen, en tegelijkertijd ons laat zien hoe donker het er bij ons en in de wereld uitziet. En vooral in tijden van druk en van nood. In tijden waarin de zonde ons benauwen en beangstigen. In tijden van de aanvechting van de vorst der duisternis. O, die nieuwe hemel, dat nieuwe lied. Dat die hemel die boven voor de oosterling was, hemel en aarde en het water, dat was zo'n beetje de samenvatting van Gods ganse schepping. Maar dat nou die hemel en die aarde en die zee, dat het alles gericht, gestemd zou mogen zijn. En wij daarbij tot de lof en de eer en de prijs des Heren. En als je dan die oudtestamentische schildering leest, dan zou je zeggen, ja, wanneer komt dat, of is dat geweest? Of ziet dat eenvoudig, zoals de verklaarders ook aangeven, op de volkomenheid van het rijk van God? Zoals het eenmaal wezen zal, in mensenwoorden getekend uiteraard. Zou dat het zijn? Of zou de Heere, nog in een laatste bemoeienis, zou hij zijn woord willen zegenen en als het ware opnieuw die geest met kracht doen werken op deze wereld? En in die laatste gedachte, die ik wel goed begrijpen kan, heb ik toch geen steun kunnen vinden in de schrift, en vooral voor wat betreft de evangeliën en de brieven van de apostel Paulus. Want dan is met Christus het oordeel is gekomen. En hij is komende op de wolken des hemels. En ik zou denken in zijn onderwijs, dat behelst de prediking van het evangelie aan alle creaturen, en dat is al heel ver. Gods woord is al op veel plaatsen bekend, maar dan onmiddellijk dat einde, zodat hij zegt als ze tot u zeggen, zie hier is de Christus, zie daar, geloof ze niet. Want de zoon des mensen zal komen als een bliksemstraal en is als een engelen uitgezenden. Dan is er geen reden om te geloven dat het nog een vredetijdperk zal worden, waarbij de gehele wereld betrokken zal zijn. Dan zouden we eigenlijk veel meer moeten zeggen, hij kan vandaag komen of morgen of overmorgen. Als een dief in de nacht. Zo waar dan. Dus die gedachte, die laten we vallen. Want die gedachte zit zo dichtbij de moderne theologen. Die spreken ook graag over die oud-testamentische woorden waarin gesproken wordt van die prachtige aarde en die mooie hemel. Maar zij zien dat alles wel komen, maar door middel van een soort evolutieproces. Een geestelijke evolutie waarbij de mensen toch gewonnen zullen worden voor het grote ideaal. Voor de wereld van Gods dromen, om daarop in vrede en in eensgezindheid met elkaar te leven. Maar daar is ook geen enkele grond om dat te verwachten. Integendeel, het is een strik in deze tijd die gespannen wordt voor jonge en oudere mensen, opdat zij al hun aandacht zouden richten op het hier en nu en op de verwezenlijking van Gods plan door ons, terwijl Gods plan alleen verwezenlijkt wordt door de dood en door het vuur van het oordeel heen. Waarbij de elementen zullen branden en smelten en vergaan. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die zal dus niet groeien uit dit gebouw, deze aarde waarop wij leven. Wat voor schoons we daar ook nog op zien en ondervinden. Nee, maar er zal een schepping van God zijn, zie, ik schep. Ja. Daarom vervalt ook die optimistische gedachte, hoe idealistisch ook getint en met kleur en verf voorgedragen en ingedragen in de kerk. Wij zullen al zo niet verwachten. Nee, daar is geen reden voor, geen grond, de toekomstige dag zal al die verwachtingen in vlam zetten. Wat dan? Ach, laten we het zo eens mogen zeggen. De verwachting van de oude kerk en de nieuwe van de kerk van de oude dag en van de nieuwe dag. De verwachting van de komst en van de wederkomst is eigenlijk in principe dezelfde verwachting. Ook die strikt persoonlijke verwachting van Psalm 35. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Is eigenlijk één en dezelfde verwachting. En diezelfde verwachting, die door het geloof geschraagd wordt. Diezelfde verwachting ziet soms dingen die een ander niet ziet. En ik ga nog een stap verder. Maar dat doe ik alleen, want ze hebben me wel eens kwalijk genomen in een onderlinge gespreksgroep. Ze hebben me wel eens kwalijk genomen. Maar ik zou het ook niet zeggen als het niet uit persoonlijke ondervinding was. Het kan zo zijn in het leven. Een ogenblik of een korte tijd dat je die heerlijke hemel en die aarde en die zee, dat je hem ziet. Terwijl je naar de hemel kijkt, terwijl je op de aarde loopt, terwijl je de zee hoort bruisen met donderend geweld. Dat kan. Dat weet ik. En toch kijk je dan nog tegen het oude bestel aan. Tegen de oude schepping, de eerste schepping. Maar wanneer het licht van de genade, de ontferming, als je op een punt gebracht wordt, dat je niet kunt ongelovig zijn, maar dat de eeuwige barmhartigheid en de liefde Gods je insluit een ogenblik. Zodat God je geen kwaad meer kan doen, dat je niet weet wat te denken. Dan kan het zo zijn dat je alles anders ziet. Dat gaat erover, dat gaat niet om, maar dat je de hemel, de aarde, de koeien op het land, de dieren van het veld, de bomen, dat je ze niet in een pantheïstisch gebaar, maar in de ervaring van de lof en de prijs Gods, dat je alles zou willen omhelzen. En meetrekken naar die oude bestemming die we eenmaal van God ontvangen hebben, om in zijn gemeenschap zijn werken te mogen bewonderen, zijn eer te mogen vergroten, geleid te worden aan fonteinen van levende wateren. En dan kan iemand zeggen, ja, maar dat kan niet, want dat is een oude hemel. Dat is een oude aarde. Dat stem ik direct toe. En die bomen, die zijn ziek. En die koe, die wordt geslacht. Dat beest, dat zucht met al het schepsel om de zon. Daar ben ik volkomen mee eens. En dat je toch als het ware door de oude vorm heen mag zien. De nieuwe vorm. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het zeggen moet. Je zou het zo kunnen zeggen, je hebt er vrede mee. Vrede. Want je ervaart dat God goed is voor jou. Dat hij jouw ellendige verloren mens, dat hij nou zijn enige zoon gegeven heeft. Kun je dan begrijpen, als dan de zon weer gaat schijnen op Golgotha, dat dan ook geldt dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat de zee bruisen met haar volheid. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is. Dat dan eigenlijk, nee, nou denken we niet aan een evolutieproces. Helemaal niet, ook geen geestelijke evolutie. Maar dat dan eindelijk God begonnen is te vervullen, ziet, ik maak alle dingen nieuw. De beslissende klap is gevallen. En God zal alles doen om de voltooiing in orde te maken. Die komt gewisselijk. Al moeten door het vuur en de brand heen, ja, dwars door onze dood heen, door ons sterven. En dan mocht die oude kerk, die mocht uitzien naar de belofte van die koning. Het is een koningspsalm. Ze mocht uitzien waar de geest dat verlangen in het hart werkte. Want bij ons is geen verlangen. tot zijn nadering. Maar hij kan ook, en dat doet hij ook, dat verlangen in de hart te werken. En dan was er bij die oude kerk dat verlangen. Hier en daar smeulde dat en soms sloeg de vlam eruit en werd het een laaiend vuur. Denk aan Psalm 72, die we ook eens in de kersttijd, adventstijd, overdacht hebben, enkele gedacht. Van die koning des vredes, o God, geef de koning uw rechten. Die koning die zou richten in gerechtigheid. En van die priester die door God gezalfd was naar de ordening van Melchizedek. En die profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, die de Heer uw God u zal verwekken, dien zult gehoren, Mozes. Altijd maar weer in alle bittere nood en ellende, in de diepste duisternis, zie je opeens die macht van Gods genade, dat een mensenkind door de geest gedrongen wordt om het uit te spreken. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Want hij komt. Hij heeft het beloofd. Hij zal het ook doen. Jacob heeft erop gewacht in zijn leven. En toen hij stierf, wachtte hij er nog op. Op uw zaligheid wachtte ik, Heere. En Abraham en Isaac en Jacob en de patriarchen, allemaal hebben ze iets, de een meer, de ander minder, maar ze hebben iets van dat heimwee ervaren, vanuit de gebrokenheid, vanuit de zondenood, vanuit de duisternis, tot het licht van die levende God, die toch eenmaal sprak, er zij licht en daar werd licht. En die zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Zo zagen ze uit naar de profeet, priester, koning. En dat ze daarin misschien niet altijd hebben gezien, allemaal evenveel. Zoals ons in de nieuwe bedeling vermeld staat, dat is niet het belangrijkste. Maar de gouden draad liep er door van de levende verwachting die, hoewel het dus niets, dat hebben we verleden week gehoord, niets bij een mens is, God een mens erbij kan en wil betrekken, dat hij ook gaat verwachten. En dat vind je hier bij deze geïnspireerde dichter. Ja, nu is hij eens niet op een punt om te spreken ook door de geest van die ellende van het heidendom. Van hun verzinken in de duisternis. Van het oordeel van God over de heidenen. O God, jaag de heidenen vrezen aan. Doe ze weten dat ze mensen zijn. Maar hier staat alles in het perspectief van het heil. Hier staat het alles in het teken van Gods genadige heilshandelingen. Daarom dat herhaalde zegt onder de heidenen. Vertel het. Dat ik uitzie, dat we verwachten naar zijn belofte. Hem die komen zal. Hem die op de troon zal zitten en wiens koninkrijk geen einde zal nemen. Want alhoewel mijn huis niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, hetwelk in alles wel geverordineerd is, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Verwachting. Naar hem, op wie de vaderen hoopten. Daarom mag van die verwachting gezegd worden, met deze kleurrijke woorden, dat de hemelen zich verblijden. Dat de engelen zijn lof mogen zingen, ere zij God in de hoge, vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Dat de hemel zelf getuigenis afleggen, vrees niet, u is heden geboren. Dat de duisternis verlicht worden en het volk dat daarin neder zit, houdende de nachtwacht bij de kudde, dat ze een stem mogen horen en dat ze engelen mogen zien en dat ze met haast naar het kindeke mogen snellen en dat ze het mogen vinden. Ja, dat de schapen zelfs iets voelen mogen van die blijdschap die afstraalt van het gezicht van de herders, die blijkt als ze later weer hun oude handwerk hebben opgevat. Dat de schapen het medevoelen, dat er iets mag tintelen van die blijdschap, van die vervulde verwachting, en die verwachting die nog vervuld moet worden, hij die gekomen is en die de troon zal beklimmen, dat de hemelen zich verblijden, dat die aarde waarvan geschreven staat dat het zo benauwd kan zijn, dat iemand, een mens die naar de aarde ziet, ziet er is donkerheid. Naar de hemel er is donkerheid. En dat hij zijn hoofd zal opheffen en vloeken tegen zijn God. In zijn uiterste ellende en wanhoop. Maar het land dat beangstigd was en verduisterd, zal niet geheel verduisterd worden. Nadat het in het begin verachtelijk is geweest van de Jordaan aan van Galilea der heidenen. Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En die wandel in de doodschaduw over hetzelfde zal een licht schijnen. Dat de hemelen zich verblijden. Dat zon, maan en sterren die wel altijd hadden kunnen wenen. Als we ze eens voor zouden stellen als bezielde schepselen. Bij de aanschouwing van de zonde in het paradijs. Bij de aanschouwing van een hemel die vervuld is met paddenstoelwolken en met allerlei andere dingen om ons leven te vernietigen. De hemel die vol is van donkerheid en uitzichtloosheid. Dat die hemel die zo lang heeft neergezien op de ene zonde na de andere, op het volmaken van de ongerechtigheid, op het bevuilen van al wat goed en schoon en rein was. Want wat hebben wij gemaakt? Niets dan ellende en vernieling op al onze wegen en paden. Dat die hemelen zich verblijden. Want daar, al is het maar een stal, dat doet niet ter zake. Dat hebben wij ervan gemaakt, een stal. Maar daar ligt in die stal, zo rein, zo heilig en zo teer, Gods eigen kind en Maria's kind, des vaders één geboren zoon, dat de hemelen zich verblijden. Ja, nu nog, dat ook zij hun tranen bedwingen en de sterren die eenmaal zullen uit hun baan geslingerd worden, want ze zijn niet zuiver in zijn ogen volgens beeld dat de suïd. Omdat onder die sterren gezondigd is, dat die sterren tot rust even mogen komen. Die sterren des hemels. En die blinkende maan. Want hij komt. Hij is gekomen. Dat het veld, dat de zee bruisen. Er staat eigenlijk dat de zee donderen met haar volheid. Maar dan komt hier de zee niet voor in haar angstwekkende donkerheid. Waaruit het ene monster na het andere monster opstijgt. Nee. Maar hier wordt de zee zo voorgesteld als een zee die juicht omdat hij eraan komt. De koning der ere. En zou ik het liefst zo willen zeggen, kijk, zoals nou als er een voorname persoonlijkheid komt, dan dringen de mensen zich naar voren om een glimp op te vangen. om de hand te schudden, om hem te zien, om hem even aan te raken. Zo zou ik het willen zien in gedachten, die zee, die golven, die rijken naar omhoog. Alles hijgt naar omhoog, zet alles op alles, met donderend geluid, om hem toe te roepen, wees welkom, o gij koning der ere. Ja, Gods ganse schepping, die geleden heeft en lijdt onder onze zonden. Want het is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die hij der ijdelheid onderworpen heeft en verkeert als in barensnood. En ziet rijkhalzend uit naar de verlossing van Gods kinderen. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van die heerschappij. Dat de zee bruise met haar volheid. Eer er geen zee meer zal zijn. Dat ze hem huldigen. Dat ze haar wit geschuimde handen uitstrekken naar de hemel om hem welkom toe te roepen. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is. De bomen des wouds, dat veld waar de mens zich misgaan heeft. Dat veld, dat paradijs waar de mens gevallen is. Waar hij nam van de verboden boom. Dat veld en dat woud waar Israël zondigde onder alle hoge boom en op alle hoge berg. Waar ze onder de ceder en onder de eikenbomen hun verdichtsels maakten. Hun ontuchtige samenkomsten en afgoderij. Waar ze de Heere zo intens mee hebben verdriet. Zodat de Heer sprak, hoe lang zult gij u afkeren, o gij afkerige dochter. Dat veld, waar zoveel ongerechtigheid is geweest. Waaraan Amazia werd gedood, neergestoken. En Abner bij de poort neerviel. Dat veld. Heb dat benauwde veld, hoe ruim het er ook is. Maar wanneer de dood en de ongerechtigheid en de duivel en de mens daar huis houden. Dan is het veld een veld van zonde, van ongerechtigheden, van afgoderij. Van hoererij, van dieverij. Wat is er dan al gebeurd? Wat al getwist? Het is ook het veld waar de mensen elkaar hebben geslacht als dieren. Het veld die benauwde tijden van oorlog, van verderf. Strijd van bloed. Ere zij God in de hoge, Efrata's velden. Want op die velden is ook gezongen het lied van de verwachting. Ja, hij was een jongeling nog teder en gering bij broederen. Niet geacht. Maar hij heeft daar gezongen. De hemelen vertellen uw eer en het uitspansel verkondigt uw handenwerk. Hij heeft er ook gezongen. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Heeft er gezongen. Liederen van verwachting en van verdriet. van zonde en van genade. O, dat dan ook het veld huppelen hier van vreugde en blijdschap. Want je zou het wel een mijnenveld kunnen noemen. Zo ellendig. Maar hij heeft er zijn kind in gelegd. Dat was de verwachting van deze oude psalm. Dat het veld jubelen. En al die bomen die zoveel ellende hebben aanschouwd. Waar jongelingen aangehangen hebben met hun haren verward in de takken. Om een ellendige dood te sterven. Die ook hebben aanschouwd alle moeite en alle verdriet. Dat ze nu jubelen, juichen. Kunnen bomen dan juichen? Ja, als je maar luisteren kunt. Als je een oor krijgt. Dat hebben wij niet. Maar het kan wel. Bomen kunnen huilen. Bomen kunnen lachen. Bomen kunnen juichen. De zee ook. Als je het mag zien. Als je het mag zien. Dan spreekt het al een taal. Maar op hun wijze. Zij juichen, zeggen we toch. Ook zingen zij. Die met koren en tarwe bedekte velden. En daal, uw eer klimt uit het stof. Zij zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Voor het aangezicht des Heeren. Ja, daar loopt het over. Voor het aangezicht van de verbondsgod. En het aangezicht van de verbondsgod, van Jehovah. Of Yahweh, dat is zijn geliefde zoon, zijn Christus. Want hij komt toch, hij komt ondanks alles. Ja, de oude kerk, ja, op de ashoop soms, ik weet, mijn losser leeft. Het was al ver weg soms. Job die heeft gezegd, och, of er een scheidsman ware die zijn hand op ons beiden leggen zou. En Elihu gaat nog wat verder en zegt, is er dan bij hem een gezant en een uitlegger, één uit duizend, om de mensen rechtenplicht te verkondigen. Het verlangen, het uitzien door de schemering heen, naar het aangezicht des Heren. Dat er iemand is die tussen beiden treden. Dat er iemand is die zijn hand op God en op die sterveling leggen. Die nietige zondaar en die ze bij elkaar brengt. Voor het aangezicht des Heren. Want hij komt. Dat is de reden. Dat is de achtergrond. Waarom alles wordt opgewekt tot vreugdebetoon. Dat hij komt. Nog eens, want hij komt, het lijkt geen twijfel. Het is hier niet de benauwde kreet van, o, als hij eens komt. Nee, de reden tot blijdschap, want hij komt. Maar het zal toch ook voor velen een benauwend ogenblik zijn. Ja, dat wel, maar het gaat hier in deze versen gaat het over de komst in zijn heil. Voor zijn kerk, voor zijn uitverkoren Sion. Voor zijn volk, noodruftigen die hij zal verschonen. Armen aan wie hij zijn genade zal betonen. En dan betekent de komst, de verwachting, de eerste en de tweede komst, betekenen reden tot blijdschap, hoop, hij komt. Hij komt, hij zelf. Want David, hij was de Christus niet. Salomo was nog wijzer, maar het kwam nog sterker uit. Hij is de Christus niet. Alle die na hem geweest zijn, alle. Hoe blij de mensen ook waren dat ze eraan kwamen, dat ze in hun handen hebben geklapt. En de koning hebben toegeroepen, leef, o koning. Maar het bleek in de praktijk. Het was alles te kort, onvolkomen, onvolmaakt. En Davidisch koningschap, ach, het liep zo laag af. En het huis van David, het ging ook als een wortel in een dorre aarde. En daarom, hij komt. Door alle menselijkheid, door alle zonde, door alle ongerecht, door alle verzinken van het huis van David heen. Hij komt toch, lees het geslachtsregister in Matthäus 1, hij komt toch. Hij komt op een onbegrijpelijke wijze, komt hij, door de dood en het verderf en de diepste duisternis heen. Hij komt eraan om de aarde te richten. Om op zijn troon te gaan zitten. Om de wereld te richten met gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Of trouw. Mag je ook lezen. Dat moet nog komen. Nee, ja, het moet ook nog komen. Maar ik zei van advent tot advent is het thema. Maar het is begonnen. Hij komt om de aarde te richten. Want ja, je kunt natuurlijk zeggen, als ik, dat is te begrijpen, dat ligt vooraan bij een mens. Als ik dan maar goed er mag aankomen en goed mag zijn enzovoorts. Begrijp je? Bij een mens valt de klemtoon aan zichzelf op zijn komst bij de Heer. Dat hij maar mag sterven of dat de Heer mag gauw op de wolken des hemels, dan is hij ook op zijn plaats. Dat is wel te begrijpen. Maar hier ligt alles verslonden in die alles overtreffende waarheid. Want hij komt. Hij komt. Hij komt. Om mij? Nee, hij komt om de aarde te richten en de wereld te richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Dat wil zeggen hier, want het gaat hier over een heilsverwachting, dat de Heere zelf recht zal doen in gerechtigheid en in trouw om een volk zalig te maken. Om zijn genade die tegelijk gericht is, want genade is gelijk gericht. Het is het gericht over alle vlees. Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. En om een vuur te ontsteken. En wat wil ik indien het al reeds ontstoken is? Dat is het koninkrijk. Je zou van het koninkrijk dus ook kunnen zeggen van zijn komst, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen vluchten. Maar het gaat hier om dat God in zijn genade betoning oordelen zal de aarde en de wereld met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Hier de eerste verwachting is, Jezus Christus is gekomen in deze wereld om te richten. Want die geest zal overtuigen van gerechtigheid, van waarheid, van trouw. En hij zal volken naar zijn eeuwig welbehaag trekken uit de duisternis tot zijn licht. En de blinde heiden, nu van God gescheiden, zingt de oude psalm, zal zijn heil erkennen. Wat een verwachting. Dat zal de koning doen. Dat zal hij doen. Hij zal met beide handen komen van vol van gerechtigheid. Daar hebben we al meer van gezegd wat gerechtigheid is. Het conform het overeenkomstig Gods wil. Zijn eigen wil. Zijn eigen wet. Zijn eigen deugden en volmaaktheid. Hij zal komen. En hij zal in Christus Jezus zal hij roepen. Midden in een verdoemde wereld, midden in een donker mensenhart, kom dan, laat ons nu samen richten. Al waren uw zonden zo rood, als scharlaken. Ik zal ze maken als vers gevallen sneeuw. Zo rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte sneeuw. Wol. Gods gericht. Gericht. Het oordeel over alle vlees. Maar tegelijkertijdig behoudenis van zondaren. Als hij komt om te richten. Wat wonderbaar. Dat was de verwachting van de kerk. Daar staan wij nu achter. Maar wij verwachten ook. Wij verwachten, zegt Petrus, naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. We hebben het nog zo slecht hier niet, zeg ik niet. Maar heb je wel eens iets van dat heimwee? Heb je wel eens iets van die verwachting op zijn aankomst, zijn nadering? Van onszelf zitten we zo geheel en al tot over onze oren in het slijk en in de wereld en in ons werk en in al onze hobby's en alles wat we hebben. Ik zeg niet dat het niet mag, daar gaat het niet om, want dat is ons nou eenmaal eigen. Maar is er nou nog een weinig most in die druivenbos? Is er nog een kristalletje goud van Gods wegen? Tussen al die menselijke verlangens, menselijke verwachtingen die wij koesteren. Is er nou ook wel eens dit? Hij komt om de wereld te richten. Hij komt om de aarde met zijn waarheid te richten. Voor de laatste maal. Bij zijn wederkomst. Nu is hij aan het richten met zijn heilige evangelie. Met zijn heilig woord. Maar hij komt weer. En heb je er dan wel eens naar uitgezien? Dat alles als een lode last op je drukt. Alles. Omdat het zo oud is en nabij de verdwijning. Omdat het door God bestemd is om plaats te maken. Voor dat nieuwe. Dat nieuwe. Waar we niet in kunnen komen. Wat we soms huiveren. Aarzelen van verre menen te zien door het geloof. Hij komt. Wat zal het zijn om hem eeuwig te prijzen en te verheerlijken in de zoon zijner liefde en voor het lam te mogen knielen. Wat zal dat zijn hier in beginsel? Maar denk je ook wel eens. Nee, soms op een moment. Wanneer zal ik naderen, heren, voor uw ogen, in uw naam, in uw huis, uw naam verhogen? Maar dan in dat huis, dat nieuwe, in het huis uw vaders, met zijn vele woningen. Zo is het nog advent. De oude kerk verwachtte hem. Persoonlijk. En ook voor de volken. Die hij zou leiden in rechtmatigheid. En hij is gekomen. En de kerk van de nieuwe bedeling verwacht ook. Ja, ze zijn alle sluimerig en vielen in slaap. Maar hier en daar blaast de Heere de verwachting toch telkens weer aan. En als het middernachtelijk uur gekomen is, zullen ze ontwaken op de stem van de bruidegom. Zeg, kinderen, zullen wij ook zijn in dat nieuwe Jeruzalem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Of zullen wij in die eeuwige duister van wanhoop en verlatenheid verzinken? De Heere geven ons allen te mogen wonen eenmaal in die nieuwe hemel. Johannes zag er iets van en hij zegt: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide tot mij, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot Johannes, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven van het water des levens, om niet. Amen.